Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Erik van Souwers is de gast. Erik is een van de allereerste leden van Comedy Train. Hij speelde avondvullende voorstellingen en hij won de Nederlands Hoop voor zijn voorstelling Erik van Souwers liegt.
Ja, ik dacht echt, als je in deze tijd nog de moeite neemt, weet je, om briefpapier te kopen en te gaan zitten aan een dressoir en te gaan schrijven van de beste meneer, de klootzak cabaretier, dan neem ik ook echt de moeite om dat te lezen. Dat vind ik wel bijzonder. Postzegel likken en weer een wind tegen de wind in naar een brievenbus moet lopen en de brief posten en dan thuis zitten wachten op antwoord. Nee, ja, dan verdien je het gewoon dat ik reageer. Dus dat doe ik dan ook.
Erik is als acteur veel te zien geweest op tv en in films. Hij is ook veel actief achter de schermen. Op dit moment onder andere als eindredacteur van Dit Was Het Nieuws. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Erik van Souwers. Ik zat even terug te bladeren. Ik heb het boek Nee, jij bent leuk over 12,5 jaar Comedy Train.
Oh ja.
En ik begin vaak bij mensen met, joh, wanneer ben je ongeveer begonnen? Om een beetje beeld te hebben. En ook omdat veel van de allerslechtste optredens vaak in het begin van je carrière liggen. En zag ik jouw eerste optreden, staat hier ook in beschreven, in augustus 1993 in Groningen.
Oh, echt waar? Ja.
Kan je er nog iets van herinneren?
Ja, het was niet mijn echte eerste optreden, geloof ik. Maar het was wel dat ik voor de eerste keer mee mocht met de Comedy Train.
Oké. Okay.
En dat een festival. Ja, nou ja, inderdaad. Die was ik alweer vergeten. maar het heette volgens mij Noorderlicht Festival. Of Noorderzon.
Noorderzon Festival, ja.
Ja, joh. Dus dan moet je. Dus bijna allemaal wonen in Amsterdam. Met de auto of met de trein, dat weet ik niet eens. Nee, volgens mij een busje. We hadden een busje gehuurd. En dan moet je je voorstellen dat in het busje zaten toen de tijd. Volgens mij zat in ieder geval Roel Heertje zat erin. Ik denk Theo Maassen, Hans Theeuwen, Owen Schumacher een beetje. Dat soort mensen van het eerste uur van de Comedy Train.
Ja.
Heel ooit opgericht door Roel Heertje, laten we dat nooit vergeten. En ze hadden al een optreden gehad de dag ervoor. En het was fantastisch gegaan. Weet je, die tent die was vol en het was fantastisch. En het was een groot succesverhaal van Amsterdam naar Groningen. En we kwamen daar. En ondertussen was er regen. En dat festival stond, ik weet niet eens of het, misschien bestaat er nog wel, maar het stond toen in ieder geval nog in kinderschoenen. Kinderschoenen, dat houdt in, er waren gewoon wat tenten neergezet, regen en modder. Dat was het. En op een gegeven moment zaten er in die tent iets van 10 mensen. Dus van het hele succesverhaal van de dag ervoor was er niks over, maar ook echt helemaal niks. En dat was mijn allereerste optreden, een soort van auditie, zeg maar. En dus ik weet niet precies wat ik deed. Ik dacht, ik ga gewoon een verhaal vertellen. En in mijn herinnering hadden al die gasten allemaal een baard. Dus ik zat tegen 10 mensen aan te kijken die een baard hadden. Met armen zo over elkaar, op z'n Gronings. Een beetje te luisteren. En dat was mijn eerste ervaring met de Comedy Train. Ja. Maar desalniettemin eens om nooit te vergeten. Nee.
Ja.
1993, zeg jij dus.
Ja, ja, dat is wat hier staat. Augustus 93.
Ja.
Want inderdaad, het eerste uur van de Comedy Train, die was toen net opgericht. Volgens mij heeft Roel hem in 91 opgericht uit mijn hoofd, als ik dat goed zeg.
Ja, zoiets, ja, geloof ik. Ja.
Maar
ja.
Op wat voor plekken speelden jullie verder? Anders
dan het Noorderzon Festival in Groningen.
Ja, we hadden geen eigen plek. Dus op een gegeven moment hadden we een soort van huisplek gecreëerd in Betty Asphalt, dat was in Amsterdam.
Ja.
Maar dat was geen echte vaste plek. Dat was alleen maar als er toevallig een podium niet bezet was op een dag, konden we daar spelen. En voor de rest was het, ik weet niet, ja, Raoul die deed dat. Die ging stad en land afbellen en dan konden we in een cafeetje staan. Ergens in Zaandam of zo, weet je, waar mensen aan het biljarten waren. En dan op een gegeven moment dan ging het licht een beetje zo uit, werd een beetje gedimd. En dan zei die barkeeper of die eigenaar van die tent van, jongens, we gaan lachen. En dan stond er in een hoekje zo naast een gokkast, weet je, met zo die stekker eruit getrokken. En dat je die mensen die zeiden, wat gaat hier nou weer gebeuren? Ik ben lekker aan het biljarten. En dan gingen wij ons dingetje doen. Ja, dat was wel heel pijnlijk allemaal. Maar dit is wel allemaal letterlijk staan op het biljart en je ding doen. Maar dat waren de optredens vroeger. Maar het fijne was ook, we wisten niet beter. Als je terug moet van een vol parktheater of een kleine komedie of ik zeg maar wat, of een Luxor, naast de gokkast waar de stekker uit wordt getrokken, dat is wel een hele grote stap.
Ja.
Die je misschien mentaal niet kunt maken. Maar wij wisten echt niet beter. Joh. We waren hartstikke blij dat we een beetje konden spelen. We wisten ook niet precies wat we deden volgens mij. Iedereen was nog echt zijn vorm aan het zoeken. We hebben optredens gehad voor bedrijven, deden we veel. Weet je, stand-up comedy kwam net een beetje in. Mensen vonden dat hip. Dus je had dan bedrijven die dan hun bedrijfsfeestjes wilden opvrolijken, opluizeren met een optreden van stand-up comedians. Dat waren wij dan. En dan moet je je voorstellen dat je in zo'n kantoortje bent waar ze wat stoelen naast elkaar hadden gezet op zo'n nylon tapijtje. Geen licht. Dan een soort van microfoon hadden we. En dan hadden we een soort van line-up. Nou, als je het hebt over een hele slechte optreden. We hadden een keertje eentje. Voor mij was het voor de KPN of zo. Toen de tijd heette dat het BTT. En het was in de line-up. In ieder geval, ik weet nog dat Theo Maassen en Hans Theo, die stonden in ieder geval voor mij. Dus ik kwam na hun. En Theo die was geweest. En na hem kwam Hans Theo. En die liep naar een meisje toe, of een vrouw op de tweede rij van die stoeltjes die zo naast elkaar zaten. Allemaal collega's, hè, moet je je voorstellen, van elkaar daar. En die zei tegen een meisje van, Theo die zei net tegen mij dat er een lekker wijf zat op de tweede rij. Maar ja, smaken verschillen. De sfeer was compleet weg. Ja, je hebt daar 40 man, weet je, dat zitten, die kennen elkaar allemaal. Die vonden dit helemaal niet grappig. En daarna moest ik.
Oh.
Dan zit je tegen zo, hoe ik me eruit heb gered, ik heb geen idee meer. Maar om even een beeld te schetsen van het lijkt allemaal heel romantisch. En dat is het met terugwerkende kracht ook wel. En een busje ergens naartoe rijden met z'n allen. Maar het was ook gewoon, afzien wil ik niet zeggen, maar heel erg zoeken naar je vorm. Heel erg zoeken naar publiek ook. Het publiek had ook geen idee waar ze naar aan het kijken waren. Wij wisten niet echt goed wat we aan het doen waren. En nu zijn we inmiddels, weet ik veel, 25 jaar verder of zo. En de meeste mensen van die toen in dat busje zaten, die hebben allemaal wel carrière gemaakt.
Ja. Nou ja, ik wilde net zeggen, er zijn dus 40 man bij KPN die nu vertellen, ik weet nog dat wij ooit een bedrijfsfeest hadden, maar er was een line-up met Erik van Zouwers, Hans Theeuwen en Theo Maassen. Maar er was geen zak
ik
aan.
Ik denk dat ze de namen niet meer weten, maar heel misschien mochten ze het toch nog op een papiertje hebben. Of misschien heb je wel mensen die een dagboek bij hebben gehouden.
Ja,
die zullen inderdaad misschien wel nog achter hun oren krabben van, goh, had ik toen maar beter opgelet. Ja.
En deden jullie die bedrijfsoptredens bijvoorbeeld altijd als line-up of zo, of ook wel solo?
Meestal wel in een line-up, ja. Ja. En ik ben er op een gegeven moment ook mee gestopt. Ik werd daar niet zo gelukkig van. Sommige mensen kunnen dat gewoon heel goed. En het behoort niet tot mijn talenten om me aan te passen aan de omstandigheden.
Wat,
laat ik het zo zeggen.
Wat is het dat maakt dat je er niet gelukkig van wordt?
Nogmaals, ik kan de omstandigheden niet naar mijn hand zetten. Ik wil dat het is zoals ik het graag wil. Weet je? Ik wil totale concentratie, dat is mijn stijl. Ik ben een verhalende comedian, dus ik moet mensen meetrekken in mijn verhaal. En als er ondertussen ook nog eten wordt geserveerd en er komen mensen binnen, of dan dacht ik, dit is gewoon niet mijn ding, joh. Dan heb je een ander soort talent voor nodig, wat ik niet heb.
Ja.
Had ik het maar, dan had ik nog een andere kleur op mijn palet. Maar ik ben er gewoon niet zo goed in, joh.
En is er één bedrijfsoptreden anders dan die van KPN die je echt bij is gebleven? Dat je denkt, of die misschien zelfs de, degene was waar je geknakt bent, zeg maar. Dat je daarna zei, nou, dit moet ik gewoon niet meer doen.
Nou, ja, voor een van de bouwbedrijf ergens op de Wallen. Die hadden dan een cafeetje afgehuurd of een restaurantje ergens op zo'n achtergracht. En ik weet in ieder geval dat Raoul erbij was. En dat zat een tafel, ik denk met 13 mensen of zo. En dan moesten wij tussen hun gangen door moesten wij iets doen. Aan het hoofd van de tafel. Ah, dat sloeg zo helemaal nergens op. Dus ik werd heel baldadig. En ik weet dat ik, voor mij stond wel zo'n trappetje zo naar beneden zo. Van waar je erbij dan, dat was onze opkomst. En ik zag dus Raoul Heertje, zeg maar, nou precies zo. Zo'n beetje zo met zijn hoofd zo kijken zo naar mij. En ik begon gewoon heel vervelend te doen. Beetje met eten te gooien van die mensen. En ik snap ook niet waarom ik dat deed. Maar... En ik weet, de man die het had georganiseerd was een hele jonge jongen. Die was ook drijvend van het zweet. Na afloop, ja, die werd natuurlijk op aangesproken. Van, het was gewoon één groot debakel gewoon. En ik vond het van, nou, en daarna had ik spijt. Spijt door hem. Die jongen stond dan met zo'n opgezet rood gezicht. Met zweet en opgelaten. En hij voelde zich verantwoordelijk. En hij zag ook wel dat het gewoon één grote... mislukking was die avond. En Raoul inderdaad is zo net over die trap. En zei, nee, niet doen, nee. Nou ja, het sloeg helemaal nergens op, joh. En ik dat is echt wel het optreden geweest dat ik dacht van daarna van... Dit moet ik gewoon niet meer doen, joh. Dit is gewoon niet mijn ding. Nee. Ik moet echt in een theater staan of in een club. Dat maakt dan niet uit. Maar ja. Toch een beetje licht uit, spot aan. En... Ja, dat ik in control ben of zo.
Ja. Wat zijn de minimale omstandigheden die je nodig hebt voor stand-up? Want dat is natuurlijk ook de makker van stand-up. Dat het lijkt alsof het overal kan. Want je gaat staan, je pakt een microfoon en je bent grappig. Wat natuurlijk niet zo is.
Ja.
Wat vind jij de minimale vereiste om het te kunnen laten slagen?
Dat je in ieder geval te verstaan bent. Dat je een goede microfoon hebt. We hebben ook wel eens ergens gestaan dat het geluid gewoon niet goed was. Dat de boxen niet goed zijn opgehangen. Dat je in een ruimte staat waar niet echt een theater is of een club. Maar weet ik veel, een feesttent of een café-achtig iets. En als mensen achterin jou niet kunnen verstaan, die raak je kwijt. Er komt geroezemoes of mensen gaan schreeuwen, we horen je niet. En dan ben je daarmee bezig. En je redt altijd wel je reet. Weet je, je kan altijd wel een beetje grapjes erover gaan maken. Maar op een gegeven moment denk ik toch, de dingen die waar ik heb over nagedacht, die zijn toch het leukste. In mijn geval, hè. Ja, geluid. Ja, dat is wat we doen. Weet je, ik kan... mensen vinden het niet echt leuk als ik mijn mond dicht hou om 3 minuten naar mij te kijken alleen maar. Er moet geluid uitkomen.
Ja.
Ik moet wat zeggen. Dus dat moet oké zijn. Ja, je geluid. Daarna is het gewoon fijn als je een soort geconcentreerde omgeving kunt creëren. Met weinig lekken van energie. Ja, als je in een ruimte bent waar alleen maar constant mensen in en uitlopen, waar veel beweging is, dan gaan de mensen ook niet hun volledige concentratie kunnen opbrengen om naar jou te luisteren.
Ja, wat is de plek die aan de minste voorwaarden voldeed? Of waar de voorwaarden het slechtst geregeld waren?
Ik heb Lowlands een paar keer gedaan.
Ja.
Ook in het begin overigens. Toen hadden ze ook nog niet zoveel ervaring daarmee, weet je. Van, hè, ze proberen natuurlijk comedy en muziek te combineren. Maar je kan geen comedy doen naast een grote muziektent. Waar je alleen maar bam, bam, bam hoort. En waardoor mensen jou niet meer horen. Dus dat is heel lastig. En op een gegeven moment zijn ze natuurlijk heel slim geworden daarin. En het is een fantastisch festival. En dan maken ze gewoon het schema gewoon wat beter. En zodat iedere vorm van kunstuiting best tot z'n recht kan komen.
Ja.
Maar in het begin, zij moesten natuurlijk ook uitvinden hoe dat allemaal moest. Dus je werd gewoon ergens tussendoor geflikkerd of zo. Het sloeg allemaal nergens op. Ja. Of weet je, dan stond je verkeerd geprogrammeerd, weet je. En dan dachten ze dat er een rapper kwam. En dan was ik het. Weet je, in de muziekwereld is het leuk om bier te gooien. Maar ik ben een comedian, ga er geen bier naar mij gooien. Maar ik pikte dat niet. Nou, een beetje ruzie, een beetje trekken, sleuren. Nou, je kent het allemaal wel. Boos weglopen. Ik heb het allemaal meegemaakt, joh.
En was het ook al gewoon bier gooien vanaf het moment dat ze door hadden dat je geen rapper was? Of gebeurde er iets?
Nee, gewoon, dat is dan de cultuur of zo. Het is hartstikke leuk. Ik snap het niet. Ik snap... Ik snap ook niet de lol ervan, weet je. Maar ja, sommige mensen vinden dat leuk. Die gaan bier gooien en mensen die op het podium staan. Ja, nou, ik vind het gewoon niet zo leuk. Laat ik het zo zeggen, ik ga gewoon rossen op de kant krijgen. Ja. Nu niet meer, hè. Nu ben ik oud, maar toen...
Heb je vaker ruzie gekregen op of naast het podium, door wat je op het podium deed?
Nou, niet zo heel vaak. Maar het, ja, het is wel eens een paar keer uit de hand gelopen, ja. Ja, daar schaam ik me ook voor. Maar mensen denken altijd dat het leuk is. Hè? Een beetje rollenbollen met publiek. Maar je voelt meteen, als je op een podium staat, of het kwaadaardig bedoeld is. Of dat mensen gewoon ook lol hebben. En soms heb je hecklers.
Ja, ja,
dat kan enorm in de weg zitten soms.
Ja, dus mensen die er dingen doorheen roepen.
Ja, maar je voelt dat mensen het gewoon naar hun zin hebben. En het een beetje uit een soort van leuke baldadigheid doen.
Ja.
Maar je voelt ook wel eens, maar je voelt meteen wanneer mensen je echt wel proberen te naaien. En dan ben je eigenlijk heel kwetsbaar als jij een microfoon hebt. Want dan ben je in één keer een soort kleuterleider. Of leidster. Nee, dan moet jij in één keer de orde gaan bewaren en zo. Ja, ik ben wel een comedian, maar ik ben niet Pipo de Clown. Dus dat pik ik dan gewoon niet. Dus dan, ik ga dat soms ook niet leuk oplossen. Dan geef ik gewoon iemand de volle laag. Gewoon zoals je het ook op straat doet. Weet je, als je wordt afgesneden door iemand of wat dan ook. En dat is niet altijd netjes. En soms denk ik ook wel eens achteraf dat ik gewoon anders moet oplossen. Maar ik ben ook maar een mens.
Ja? En ja. Weet je er nog één waar je op terugkijkt waarvan je denkt... Daar had ik eigenlijk anders op willen lossen.
Ja, ik heb wel echt een paar hele slechte gehad. Ik had degene waar ik me ook echt voor schaam. Dat was in de Kleine Comedie. Volgens mij had ik er 2 weken gestaan of zo. Dus aan het einde van de tour. En ik had ook tv-opnames gehad de dagen ervoor. Dus dan ben je mentaal best wel moe ook.
Ja.
We hadden helemaal geen excuses of zo helemaal. Maar ik geef je even mijn gemoedstoestand. Ja. Geef ik even weer. Mijn moeder was er die avond. En nog een zus van me. Een zwager. En nog wat neven en zo. En het was een show met een pauze erin. Voor de pauze was het heel leuk. En na de pauze, iemand op het derde balkon, maar gewoon iemand die overduidelijk of dronken was of een pilletje had genomen, die begint er doorheen te bleren. Nou, ga je het nog een beetje proberen grappig op te lossen. Maar dat lukte niet. Dus op een gegeven moment ging je echt schreeuwen en dat soort dingen. Gewoon een beetje raar.
Ja.
Dus toen heb ik de show stilgelegd en heb ik gevraagd of die wil weggaan. Ik zeg van, voor mij, dit is even voor jou niet de plek, weet je, om hier te zijn. Weet je, van... toen ging ik echt staan, weet je, zo. Ik ga nergens naartoe. En ik flipte gewoon. Dus ik loop naar de zijkant. Want ik zei dus op toneel, oké, dan kom ik je eruit schoppen. En dat meende ik ook. En dus ik ben naast het toneel, maar mijn technici die waren ook een beetje geschrokken. Een hoop toestanden en zo. Dus ze hadden mijn geluid niet afgezet. En ik ging echt heel grof. Echt van, ik ga die pleurleider uitschoppen en ik gooi hem gewoon voor 3 ogen naar beneden. Dat was echt mijn letterlijke tekst. Maar die hele Kleine Comedie, die hoorde dat dus. En ik was echt, ik snapte gewoon. En ik liep daar dus ook naartoe, maar dan moet dus en door de zaal. En ik dacht echt van, ik heb heel mijn leven gedacht, ik kom ooit terecht in Pieter Baan Centrum. Ik zei, dit is het moment. Ik ga gewoon in de Kleine Comedie, ga iemand naar beneden gooien. Dat was het echt van plan. Maar mijn zus die zat gelukkig in de zaal, zat beneden. En die kent mij heel goed. Een jongere zus. En die zegt tegen haar man, je moet hem tegenhouden. Die kent gewoon mijn blik. Dus op een gegeven moment, mijn neven die kwamen. Nou, die hebben hem op een gegeven moment... het klinkt als een leuk verhaal, maar het was verschrikkelijk. Me tot bedaren gebracht. Dus ik moest naar het podium staan. Lichten van de zaal waren aan. Een hoop commotie. Mensen zijn enorm geschrokken natuurlijk. Mijn neven, dit was een of andere dronken idioot of zo. En wat ik later hoorde was ook toen mijn neven boven kwamen. Dat mensen hem, die persoon ook gingen aanwijzen. Ja, daar zit hij. Waarschijnlijk was hij de hele tijd vervelend geweest. Dus dan hoorde je ook echt. Het is natuurlijk een klein theater, een kleine
theater.
Er gaan wel veel mensen in, maar het is wel. Het
is heel compact. Ja.
Dan hoorde je hem echt. Ja, ze schoten hem echt van de trap af. Zo de straat op. En toen moest ik daarna nog die show verder gaan doen. Weet je? Dus ik kwam ook zo op. En het eerste wat ik zo zei van, ik weet niet meer. Iemand zei nog een keertje. Maar ik zei, je hebt net gezien wat er is gebeurd. Dus jullie waren eigenlijk allemaal uit mijn mond halen. En mijn show. Ik redde me nog wel. Maar ik dacht ook, en mijn moeder is
er. Ja.
Het was echt verschrikkelijk, joh. En dat sprak ik ook uit. En daarna moest ik nog die hele tweede helft van die show doen.
Ja.
En dat ging allemaal wel. En daarna kwam na de show kwamen ook mensen naar me toe. Maar later begreep ik ook, mensen hadden ook brieven geschreven aan de kleine komedie. Dat ze enorm hadden geschrokken. En, maar daar schaamde ik me ook echt voor. Ja. Op het moment dat je zo boos wordt en snapt en verliest, je staat altijd achter. Weet je, dat ik gewoon heel netjes moet oplossen.
Ja.
En mensen van de kleine komedie zeiden van, dat je ons moet oplossen. Terwijl ik dacht van, ja, hey, als iemand lam is, denk je dat je dat al van tevoren moet doen. Niet iemand naar binnen laten gaan en dan, nou, misschien gaat het goed. Nou, het ging nu dus niet goed. Dus, mij.
Oh, maar ook dat je dan nog, dat legt zo'n beslag op een zaal, zo'n gebeurtenis, dat je dan nog de hele tweede helft moet spelen.
Ja. Maar als je het hebt over een show die mensen nooit meer vergeten, dit is het denk ik zo. Ja, en na afloop, ik was ook zo pis en ik schaamde me ook enorm. Dus ik ben gewoon meteen pleiten gegaan. Ik ben heel even zo voor even snel gaan groeten en ik ben gewoon weggegaan. Dus de volgende dag heb ik mijn moeder gebeld en ik dacht echt, ik ga de volle laag krijgen van de dat ik me heb misdragen. Maar mijn moeder die gaf me gelukkig groot gelijk. Ze zei, een hele vervelende man was het. Een hele nare kerel. Ik ben niet zo moeten schreeuwen, maar blij dat je me eruit hebt laten zitten.
Oh, wauw, ja. Wat een verhaal.
Ja.
Als je, je hebt die show gehad in een kleine komedie. Je gaat helemaal uit je plaat. Dat doet ook wat met jou. Als je dan, was dit echt de laatste van die tour of kwamen er nog shows achteraan?
Nee, er kwamen wel nog wel shows achteraan. Ja. Ja.
Want hoe ga je dan de volgende keer weer het podium op? Ben je dan bang dat je misschien weer uit je slof schiet? Of?
Nee. Ik wist dat dit een unicum, dat daar hoop je nog maar op. Maar ik heb wel duizenden shows gegeven en dit is één keer gebeurd, ja. Zo erg. Dus ik ga echt niet opkomen van als het maar weer niet, als ik maar niet. Ik heb wel vaker dronken mensen hoor, of met een pilletje en zo. Het is niet, dat is wel vaker gebeurd, maar het is op een andere manier opgelost. Ik heb ook wel eens gehad op een dronken gozer die op de derde rij over ging geven.
serieus?
Ja, serieus, maar dan ben ik gewoon. En toen wilde ik ook nog doorspelen. Een heel kordaat meisje die zei op een gegeven moment, Erik, je moet echt stoppen nu. Uit de zaal, hè? Ook het publiek.
Ja.
Die nam even de leiding. En dat deed ze hartstikke goed. Dus die zei van, Erik, je kan echt niet doorspelen. Dit stinkt enorm. Dit moet worden opgeruimd. Dan zei, nou, weet ik dat. Nou, show stilgelegd. Iedereen op de zaal uit. Nou, dan moeten de mensen binnenkomen van het theater. Die hebben die kots opgeruimd. En daarna ben ik maar weer doorgegaan. En dan, ik gooi zoals met twee meisjes. En ik zei ook, als er iemand niet gaat tongen vanavond, dan weet ik wel wie het is. Maar ja, dan hebben ze een pilletje op of zo, of weet ik veel wat. En je hebt ook wel dronken gasten die gewoon gaan roepen. En meestal als je even een paar dingen een keer zegt, dan houden ze wel op. Weet je, of als het in een lijn op is, is het niet zo erg. Weet je, dan ben je er 10 minuten, dan pak je het aan en dan komt er iemand anders en het is zijn probleem weer. En het is zo'n kleine comedie-ding, dat is gewoon iemand die jou echt, echt persoonlijk wil fokken gewoon. Ja, en dat pikte ik gewoon even niet. Maar, over het algemeen is het allemaal wel doable. Maar inderdaad, ja, je hebt dronken mensen. Ik heb ook wel eens gehad dat er dat vond ik ook wel heel erg eigenlijk. Ja, joh, er gingen op een gegeven moment gingen mensen weg. Maar het is donker, dus ik zie alleen maar gestommel en zo.
Ja.
Dus ik ging die mensen, zeg maar, verbaal een beetje begeleiden zo naar de deur toe. Een beetje afzeiken, zeg maar. Totdat ze de deur open deden. En dan zag ik dus dat de vader was met het kind, maar met het syndroom van Down. Weet je, shit, jongen, ik ben mijn grote bek. Dus die hele zaal, die wist dat. Dus één helft van die zaal, die lachte zich kapot. Want die zagen ook niet dat het iemand met het syndroom van Down was. Maar de andere helft die het wel zag, ja, dan werden mijn comments die ik gaf, die werden in één keer heel erg na. En dat gebeurt ook wel eens. Ja. Weet je, of ik ook een keer zo'n hele familie van zo'n rij, zo, die moet alles opstaan. En dat, nou, ook een beetje, ik ging er dus ook weg. Maar naar de hand bleek dat het om een sterfgeval ging. Dat die hele familie werd weggeroepen door iemand van het theater. Die had ik dan niet gezien. Die was dan binnengeslopen. En die mensen weten waar ze zitten op het rij. Dus dat is verschrikkelijk naar. En dan heb je dan achteraf gelukkig nog wel contact mee met die mensen. Maar dat zijn ook allemaal dingen die kunnen gebeuren. Ja, joh. We zijn allemaal mensen en zitten met soms met 1000 mensen bij elkaar.
Ja.
En dat het altijd maar goed gaat, is eigenlijk. Eigenlijk is dat. ja, bewonderenswaardig.
Maar dit zijn ook twee gevallen waar mensen gewoon met een hele goede reden weggaan. Een sterfgeval. Iemand met syndroom van Down, wat misschien niet gaat. Of dat die man. Nee, je weet niet. Heb je ook al gehad dat er mensen echt gewoon boos weg zijn gelopen?
Ja, ook wel eens een keertje gehad. Ja. In het begin van. Ik heb natuurlijk een hele sarcastische stijl van comedy maken. En ik ga er altijd vanuit dat mensen weten dat ze een theater binnenkomen waar boven staat, dit is geen politieke bijeenkomst, maar er staat comedy. Dat mensen die ook die insteek hebben, dat ze ook snappen dat als ik over grenzen heen ga, waar het vandaan komt. Ja. Dat soms mensen een beetje plagen en steken en ik zoek soms grenzen op. Ja, en dan toch krijg ik het soms nog wel eens voor elkaar dat mensen dat niet begrijpen. En zeker in het begin van mijn carrière gebeurde dat zo nu en dan. Ja. Weet je, dat mensen die je nog niet echt goed kennen, dat ze niet snappen wat je aan het doen bent. En die echt dachten dat ik dat meende, wat ik zei het ook soms. Ja. Dus dan liepen ze boos weg. Maar dat kan je niet zeggen. ja, joh. Maar meestal durven mensen dat niet te doen tijdens een optreden. Dus dan gaan ze je boze brief schrijven achteraf of via de mail. Ja.
Heb je die veel gekregen?
Ja, op een gegeven moment dacht ik van ik ga die dingen gewoon niet meer lezen. Behalve als mensen echt, soms kregen we wel eens een brief.
Gewoon echt een fysieke papieren brief.
Ja, ik dacht echt als je in deze tijd nog de moeite neemt deze om briefpapier te kopen. En te gaan zitten aan een dressoir. En te gaan schrijven van de beste meneer, de klootzak, cabaretier. Dan neem ik ook echt de moeite om dat te lezen. Dat vind ik wel bijzonder. Postzegel likken. In weer en wind tegen de wind in naar de brievenbus moet lopen. En de brief posten. En dan zit te wachten op antwoord. Nee, ja, dan verdien je het gewoon dat ik reageer. Dus dat doe ik dan. Ja. Maar al die andere, die zeikdingetjes allemaal. Ja, joh. Het is, je kan het nooit goed doen voor iedereen.
Weet je nog nee. Dingen die ze dan schreven? Of wat er, of eentje die er uitsprong dat je iets las en dat je echt heb je dit ervan meegekregen?
Nou, ik heb wel eens een show gehad. Nou, de beledigde ik echt alles en iedereen. Allemaal dingen die, ik ga ze nu niet zeggen, want krijg ik daar weer last mee. Die je anno 2020 niet meer kunt beledigen. Maar dat mag allemaal niet meer, hè.
Ja.
Maar ook mezelf. ik beledigde echt alles en iedereen. En dan kreeg ik een brief. Maar daar maakte ik ook bijvoorbeeld een opmerking over. En zei ik van, ja, van die oudere vrouwen van de jaren 50. En dat was dan een boze mevrouw, die was een 51. En ik ben helemaal niet oud. En ik zat nog vol in mijn leven, in mijn levenslust. En nou, die maakt zich dan daar druk over. Mensen trekken alles naar zichzelf toe.
Ja.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook heel veel in Toemler gespeeld. Gewoon een comedyclub die helemaal ingericht is om comedy te kunnen laten slagen. Want je hebt de aandacht, je hebt licht. De kijkrichting is de goede kant op. Ja. Heb je daar ook shows gehad die nou ja, hoe zou ik zeggen, uit de hand liepen of verkeerd liepen? Of er zitten natuurlijk ook tussen die gewoon minder goed gaan dan anderen. Dat spreekt voor zich.
Ja, tuurlijk, joh. Tuurlijk. Nee, over het algemeen gaat het allemaal wel oké. Heel soms. Nou ja, weet je, nogmaals, voor mij zeg ik nu voor de tweede, ik ben ook maar een mens.
Ja.
Ik heb ook niet altijd mijn pet. Ik wil een uitdrukking doen met een pet, maar ik heb gewoon geen idee.
Dat je pet er niet naar staat.
Mijn pet staat er dan niet naar.
Ja.
En dan ga je ermee gooien met je pet.
Precies.
Nee, ik weet niet, soms heb je wel eens avond, heb je ook een dag gehad die niet zo is gelopen zoals je had gewenst. En dan misschien dat er ook sluimerende irritaties zijn, gewoon in het wezen, in het menswezen. Mm-hmm. Ja, en dan soms zie je iemand zitten en zijn kop staat je al niet aan. Weet je, en dan gaat hij ook nog een beetje vervelen. Ja, dan pak je hem gewoon klaar. En soms is het helemaal niet leuk. Is het echt voor niemand leuk. Ook niet voor de zaal, ook niet voor de persoon. En dan heb je zo'n soort stemmetje die dan tegen zegt, van zo, wat ben je aan het doen, maar laat die gozer met rustje. Weet je, het is zo naar, het is persoonlijk. Maar ja, ik weet het niet. Je hebt ook een soort van gespleten persoonlijkheid soms, hè, als je op toneel staat.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Ja.
Hoi, Wouter hier. Tof dat je Elektra kijkt hier op YouTube. Elektra is natuurlijk gratis om te kijken, maar voor mij niet helemaal gratis om te maken. Er zit heel veel tijd in, energie en liefde. Wat ik dan heel tof zou vinden, is als jij crewmember wordt van het virtuele jongerencentrum Elektra. Dat kan al vanaf bijvoorbeeld 2 euro per maand. Als crewmember krijg je toegang tot de extra afleveringen, de Elektra's. Je krijgt consumptiebonnen die je in kan leveren bij een show van mij. En je steunt deze podcast. Als je dat wil worden, ga dan even naar petje.af/elektrapodcast. Daar lees je precies hoe het gaat. Nu snel weer verder met Erik. De reden dat ik er ook aan denk is dat ik heel goed vond en vind dat er in ieder geval het verleden ook wel op de website stond van joh, als je kaarten wil kopen, dat er een maximale groepsgrootte is. Of als jij een groep hebt, dan ga dan ergens anders heen. Waarbij ik ook altijd denk, er is een punt gekomen waarop iemand heeft gezegd, misschien moeten we vanaf nu gewoon op de website zetten dat we dat soort groepen niet meer binnenlaten. Heb je wel shows gehad dat je inderdaad de vrijgezellenfeesten met piemel pakken en de Bridezilla's?
Ja. Ik heb, Toemelen zit nu zeg maar in Amsterdam-Zuid, hè, een beetje in het ziekere gedeelte. Mm-hmm. En bij de Apollolaan. Maar we zijn begonnen ooit op het Max Uijenplein, dat is Leidseplein.
Ja.
Daar hadden we een comedyclub. Enorm populair ook, het heet ook gewoon Toemelen. En daar was het eigenlijk alleen maar, joh. Alleen maar grote groepen, feestjes, dronken en noem maar op. Ja, ik vond het ook heel raar als er niet die energie was.
Wat voor andere energie geeft dat als je zo'n groep hebt?
Ja, het is niet altijd negatief, hè. Het is uitbundig, maar... Wat soms lastig is dat zo'n groep van 10 man op een gegeven moment de sfeer van de hele avond kan bepalen. En als dat niet zo leuk is, dan is het een probleem. Maar soms is het ook hartstikke leuk.
Ja.
Weet je, het is wel bepalend. Het is wel bepalend. Je hebt dan één gedeelte van het publiek die het verloop en de sfeer van een avond gaat bepalen. En het ligt aan de comedians in de line-up en voornamelijk ook de MC. Van in hoeverre laat je dat toe? Of hoe staat zijn pet op dat moment? Ik heb het nooit echt als een probleem ervaren. Het is wat het is.
Okay. Ja. En als je vertelt, weet je, dat je ook wel eens hebt gehad dat je hebt misschien je dag niet, je ziet iemand al zitten waarvan je denkt, oh, je kop staat me niet aan. En dat je daar eigenlijk te hard op ingaat, terwijl dat niet nodig is, of de rest van de zaal dat ook niet nodig vindt, omdat zij misschien geen last van hem hebben. Heb je dat dan ook wel eens gehad met groepen? Ik vraag dit ook omdat ik het zelf wel eens heb gehad, dat er een vrijgezellenfeest zit, of een groep, het hoeft niet eens vrijgezellen te zijn, maar dat je backstage staat en denkt, oh, dit gaat weer zo'n avond worden. En dat je daar eigenlijk al met gestrekt been ingaat, om dan vervolgens te ontdekken, oh, wacht even, deze groep is best oké.
Ja, wat jij nu zegt, dat is wel een valkuil waar je heel makkelijk in kunt stappen. En dat je al vooringenomen het podium opgaat, gewapend al tot je tanden.
Ja.
Tot aan je tanden. En dat het, ik heb in de loop der jaren wel geleerd om altijd blanco het podium op te gaan. Van oké, dit is het. Maar ondertussen hebben we alles genoteerd, zeker als je in de lijn op bent. En is al, dus je weet wat er aan de hand is, je weet waar een onrustige groep zit. Je weet waar veel beweging is of wat dan ook, of waar mensen ongeconcentreerd zijn. Dat weet je. En ja, soms, iedere avond is anders. De ene keer werkt het om ze juist te negeren, de andere keer om ze juist even wat aandacht te geven. En je moet ze soms ook mede verantwoordelijk maken. En dat kan op allerlei verschillende manieren. En
hoe maak je een groep mede verantwoordelijk?
Soms heb je geluk als je zeg maar aan het einde van een line-up staat, dan heb je al heel veel inval.
Ja.
Dan ken je bijna alle namen wel van zo'n groepje. Dus dan ben je sneller nadenken. Dus dan weten we, oh wacht even, die grote die heeft dat en dat voor beroep. Dan kan ik dat ermee doen. Dat je opkomt en dan heel stiekem glijden erin. En dan pak je één persoon eruit, die isoleer je. Het heeft met isoleren te maken. Weet je, moet hem even eruit pikken, een dingetje. het is een soort fingerspitzengevoel.
Ja.
Maar je weet ook wel wie het lulletje is van de groep. Weet je, dus dan pak je die even snel even eruit. Klits, klats, kledder. Even zo hard. Weet dat de rest van de groep zegt, weet je, dit gaat mij niet gebeuren. Want ben ik dadelijk een lulletje van de groep. En de ene keer lukt dat, en de andere keer niet. Dus het maakt het ook wel leuk. Het maakt ons vak ook leuk en spannend.
Ja, absoluut, absoluut. Als jij terugkijkt naar die periode, zeg maar, in de jaren 90 en de plekken waar jullie stonden, denk je dat iemand die nu in 2020 begint, even los van alle beperkingen die er zijn nu qua spelen, dat hij het makkelijker of moeilijker heeft om te beginnen?
Poeh, ja, je hebt nu...
Laten we zeggen 2019. Laten we dat als referentiepunt pakken.
Ja. Dat durf ik echt niet te zeggen.
Oké.
Wat ik weet is dat de generatie die er nu is en die er nu aankomt, die nu bezig is zich te ontwikkelen, die zijn wel goed hoor. Hè. En hebben zeg maar, de comedians waarmee ik begon, met wie we ooit in dat busje zaten, we hadden geen voorbeelden. We hadden een oude videoband van een Richard Pryor of een Eddie Murphy. En dat was het zo'n beetje. Een paar LP's. En je moest zelf uitzoeken wie je was. En eigenlijk was dat ook wel heel fijn en heel makkelijk. En de generatie die nu het podium op gaat, die zien alles. Die zien zo verschrikkelijk veel. Het lijkt me juist voor hen ook heel moeilijk om een eigen stijl te ontwikkelen. Dat je niet laat beïnvloeden van, oh, maar dit is al een keer gedaan. Of dat, maar andere keer misschien ook wel makkelijk. Je moet ook meeliften op iets wat je leuk vindt. Ja. Als je Hans Theo fantastisch vindt, dan klamp je daar ook aan vast. En dan ga je dat proberen na te doen. En dan moet het moment komen dat je dat loslaat. En dat je op een gegeven moment zelf verder gaat ontwikkelen. Tot een eigen persoonlijkheid. Tot de comedian die jij moet zijn. En dit is een beetje een vaag antwoord op jouw korte vraag. Dat begrijp ik wel, maar ja, voor mij zijn er meer plekken nu om te spelen. Stand-up comedian zijn hoeft niet meer worden uitgelegd aan het publiek. Mensen snappen wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Dus dat is fijn. Maar ja, er zijn er wel heel veel.
Ja. Ja. Dat absoluut. Want ook als je zegt, het hoeft niet meer uitgelegd te worden wat stand-up comedy is. Toen jullie begonnen, was dat natuurlijk op heel veel plekken niet duidelijk. Mensen kenden het traditionele cabaret, maar niet stand-up als vorm. Weet je nog een plek dat jullie, of een avond dat jullie ergens hebben gestaan, waarbij het echt gewoon overduidelijk het mis was gegaan tussen wat de verwachtingen waren van het publiek en de bedoelingen van jullie?
Ik denk dat het in het begin altijd elke keer zo was. Mensen hadden gewoon werkelijk geen... Het was een totaal nieuwe entertainment vorm. Geïntroduceerd door Roel Heertje nogmaals. En het werd volgens mij door de cabaretiers die er toen waren. En sommige van hen zijn er nu nog. Werd het ook als niet serieus beschouwd. En ook door critici niet en recensenten. Het was een soort lage vorm van cabaret. Het was cabaret, maar dan net niet. En in de loop der jaren, in die 20, 25 jaar dat het al bestaat, zijn volgens mij alle grote cabaretiers van nu, die komen juist uit die vorm. Omdat het zo tof is, weet je, dat je niet in één keer een hele avond hoeft te dragen. Maar je kan jezelf elke keer richten op 10 minuten en daarin heel goed worden. En dat langzaam uitbouwen in plaats van meteen met een cabaretprogramma komen en proberen zo goed te worden. Het lijkt me zo moeilijk om dat te doen zonder zo'n podium wat je deelt met z'n allen. Dat je niet verantwoordelijk bent voor een hele avond. Maar ja, aan de andere kant vinden mensen dat ook super eng, ook cabaretiers. Want inderdaad, weet je, de omgeving is anders dan een theater wat best wel veilig is. De zaal gaat helemaal uit, spikdonker. Je belichting, je hebt geluid, je hebt muziek wat mag. Dus je kunt een hele omgeving scheppen die helemaal... Alles staat te gunste van jou als performer.
Ja.
En ja, als je gaat stand-up en nou, je doet het zelf ook. Ja, dan stap je toch inderdaad in iets wat niet jouw vorm is. Dus voor heel veel cabaretiers is dat ook heel eng. Dat snap ik ook wel.
Ja.
Maar ja, ik vind het geweldig dat het kan.
Ja. Ja. Ik weet me te herinneren, wij spraken elkaar een tijdje geleden bij Club Haug in Rotterdam. Daar had jij opgetreden. Toen hadden we het over dit format. Toen vertelde ik je ook dat ik kort daarna zou ik op gaan nemen met Najib volgens mij. En zei je ook, onder andere over Najib, maar zei ik, oh man, ik heb zoveel namen in de afgelopen jaren wel aan de telefoon gehad met verhalen met, oh, wat me nu weer overkomen is. Helaas ben ik vergeten aan Najib te vragen wat het verhaal over Utrecht was. Ik kan me herinneren dat je zei, hij belde me ooit uit Utrecht.
Ja.
Wat is er een verhaal, en het hoeft niet eens per se met naam en toenaam, hoor, tenzij het relevant is, maar een verhaal wat je altijd bij is blijven bijgebleven van een collega, waarvan je denkt, oh, wat ben ik blij dat ik dat niet was die daar die avond op het podium heeft gestaan.
Nee. Ik zal het even, sorry. Ik begrijp dat je echt een sappig verhaal wil horen.
Nee, als maar, graag, maar het hoeft niet. Je bent niks verplicht.
Ja, nee. Ik 1, 2, 3 kan ik me geen verhaal voor de geest halen waarvan ik alle details ken.
Ja.
Maar ga er maar vanuit dat zeg maar zo'n beetje alle collega's die je kent, en sommigen zijn gewoon vrienden, dat ze allemaal wel eens echt verschrikkelijke avonden hebben meegemaakt. Dat het totaal niet lukt, om wat voor reden dan ook. Dat je de klik niet hebt of wat dan ook. Mij deed dat altijd enorm veel plezier. Nou, plezier niet, maar dat zou zeggen dat ik ze dat gun.
Ja.
Maar wel een soort geruststelling. Van, oh, gelukkig. Weet je, soms denk je wel dat jij de enige bent. Jouw podcast gaat natuurlijk over echt desastreuze optredens. Maar je hebt ook gewoon slechte optredens. Gewoon dat je gewoon niet goed was die avond.
Nou ja, daar mag deze ook over gaan. En is ook de geruststelling voor mij, maar ook voor mensen die luisteren, die misschien een heel ander beroep hebben, maar die denken, oh, wat fijn. Want ik ken Erik van Souwers van TV, die heeft dus ook wel eens een kutavond gehad. Of beginnende comedians die dit soort verhalen denken, oh, dus de grote namen waar ik naar opkijk, die hebben dat ook. Dus die geruststelling is eigenlijk heel goed.
Ja, ik heb, denk bij alle grote namen ben ik wel eens een keertje getuige geweest dat het gewoon niet ging. Dat je gewoon de flatliner hebt, zoals dan noemen we show, dat wel gewoon nul lag. En alle grote namen, vul ze zelf maar in. Maar ja ik heb ze zelf ook.
Ja.
En soms kun je op geen enkele mogelijkheid de vinger erachter leggen hoe dat kan, weet je. Maar,
en is er een van jezelf die je bijstaat waarvan je weet, oh, dat was een taaie avond? In een line-up
ja,
of zo?
Ja, echt taaie avonden, die heb je wel eens weten. Van, kijk, een dinsdagavond bijvoorbeeld. In, weet ik wat, in Ridderkerk, ik zeg maar wat. Dat is een andere avond dan een dinsdagavond bijvoorbeeld in het Luxor Theater in Rotterdam.
Ja.
Dat is ook een dinsdag. Maar je moet je voorstellen, maar dinsdag is eigenlijk zo'n rotavond. Voor je publiek. Mensen willen je heel graag zien. He, in zo'n Ridderkerk of in Enschede. Of waar, je bent er maar één keer in 2, 3 jaar of zo. Maar het komt zo slecht uit. Dinsdagavond. Weet je, ze hebben gewerkt. In de avond vielen snel naar huis. Kinderen oppas, snel eten. Dus ze vinden het hartstikke leuk om je te zien. Maar, oh man. Hurry. En dan kom je op zo'n parkeerplaats. In the middle of nowhere, weet je, bij zo'n multicultureel centrum, wat ook een bibliotheek is overdag en een bejaardensaus. En dan sta je daar op een parkeerplek, zo tegen de wind in, zo. Dan kom je het theater in, maar iedereen fluistert alsof het een crematie is. Waar allemaal kopjes koffie staan zo opgestapeld. En dan ga je zo een beetje klikken. En dan, poeh, heb je het gered. En je bent, jij en vrouw zijn afzonderlijk gekomen. En die kan je dan niet vinden. Je vrouw aan het bellen. En waar ben je? En uiteindelijk heb je elkaar gevonden. Hup. Zaal in. Dan zit jij echt niet relaxed. Dat heb ik dinsdagavond.
Ja.
En als je zo'n hele zaal hebt. In het begin konden we daardoor uit het veld laten staan. Dacht, oh, kan dit nou te stroef? Totdat ik door had van, wacht even, dit ligt niet aan mij. Dit ligt gewoon, dit is onze collectieve beleving op dit moment. En nu kan ik gaan lopen pushen. Ik heb heel veel energie. Met energie, maar ik kan ook gewoon, hé, hey, laat dit gaan. Dit is de flow van de avond en langzaam gaan we hem opbouwen. En meestal kom je er nog wel uit op zo'n dinsdagavond. Maar ja, soms dan blijft het een mismatch. Ja, dat gebeurt soms. Ja, en als je inderdaad op zo'n winderig parkeerplaats staat. Ja, bij zo'n multicultureel centrum. In the middle of nowhere en troosteloos. Met zo'n gesloten winkelcentrum ernaast. Ja, of ja, je loopt door Luxor over de Kruiskade met allemaal eetentjes. Dan is een dinsdagavond toch anders. Ja. Dan heb je nog een ander soort energie met z'n allen. En ja, daarom ook nu voor al mijn collega's, ik steek ze echt even een hart onder de riem. Van die nu moeten spelen voor 30 man. Of dus nooit 60 man. In zo'n grote zaal met allemaal geïsoleerde stelletjes.
Ja.
Het is zo moeilijk, weet je. Maar theater, de kunstvorm die wij doen, heeft toch echt te maken met de collectieve energie, de collectieve beleving. En dat je met elkaar besluit zonder dat je elkaar kent en zonder dat je er ook echt afsprekende handtekeningen rond zet. Van hé jongens, wij gaan een leuke avond met elkaar hebben. Het is één. Ja. Het publiek wordt één. En soms wordt het niet door je eigen onkunde of door je mismatch. Maar zeker nu in zo'n coronatijd, in zo'n theater, is het zo lastig om van het publiek één te maken.
Ja, en vooral door de afstand.
Ik wil niet zeggen dat ze het niet waarderen of wat dan ook, maar het is zo lastig.
Ja. Ja. Nou ja, en normaal zou je met die 30 of die 60 man in een grote zaal zeggen, joh, kom allemaal een beetje bij elkaar zitten. En dan maak je er al fysiek wat meer één van. Maar ja, dat is wat net niet kan.
Nee, dat kan niet.
Nee. Toen ik jou zag in Club Huige Rotterdam, had je volgens mij een hele tijd niet opgetreden. Zeg ik dat goed?
Ja, klopt, ja.
Hoe lang heb jij niet gespeeld?
Toen ik in Club Huige stond, had ik volgens mij 2,5 jaar of zo niet gespeeld of zo.
Ja.
Ja. En zeg maar, in de 2 weken ervoor voor Club Huige heb ik misschien 2 of 3 keer in Toemler gestaan. Ja.
Ik kan me voorstellen dat je af en toe wel gewoon de lach en de aandacht en de energie van zo'n avond mist. Wat waren de dingen in die 2,5 jaar waarvan je dacht, oh, ik ben blij dat ik dat nu niet heb?
Nee, ik vind spelen heel leuk. Ik begrijp het niet verkeerd. Maar ik ben niet zo iemand die zijn hele bestaan opbouwt. En ik ben ook niet de persoon die ik ben omdat ik comedian ben. Wat sommige van mijn collega's hebben. En daar ben ik ook wel jaloers op. Lebbes en Joep van het Hek. Theo Maassen. Die moeten spelen, anders zijn ze niet gelukkig. En ik ben ook wel eens 5 jaar gestopt. Ik heb gewoon 5 jaar geen comedy gedaan. Niet op een podium gestaan. En toen hoopte ik eigenlijk dat ik op een gegeven moment die drang zou voelen. Van, nu moet ik op het podium, nu moet ik zeggen, maar nee, als ik nooit meer op het podium zou staan, was ook oké. Dat vond ik zo'n teleurstelling in mezelf. En het ging bij mij pas werken vanaf het moment dat ik me in CDA belde. Van, nou, ik wil weer het podium op. Ik had een paar ideeën, dat ik wil gaan doen. Vanaf toen wel, toen kon ik in één keer geen knop om. En toen kon ik ook niet wachten om weer op toneel te staan. Maar ja, ik kan heel goed zonder.
Ja,
ja, dat is best wel ontluisterend eigenlijk. Ja, voor iets wat ik heel leuk vind om te doen, begrijp ik niet verkeerd.
Maar maakt dat niet misschien ook juist dat je daarom heel ontspannen, zeg maar, en onbevangen het podium op kan gaan? Juist omdat je het niet zo nodig hebt of niet, noem het bevestiging of weet ik wat, nodig hebt?
Ja, bedoel, het is niet, ik moet niet overleven of zo, bedoel je dat?
Ja, niet eens per se financieel, maar dat je, als je alleen het podium opgaat op het moment dat je er zin in hebt en echt denkt, oké, ik heb nu iets wat ik graag wil maken of waar ik iets over kwijt wil, dan doe je het puur alleen daarvoor, anders dan omdat het maakt wie je bent of omdat je gewend bent aan dat ritme of dat de manier van leven is.
Ja, ja. Ik weet niet. Ik zou best wel wat meer vuur willen hebben eigenlijk. Want als ik het doe, vind ik het altijd heel leuk. Maar ja, ik weet ook dat ik, toen ik dat merkte bij mezelf, dat ik eigenlijk dacht van ja, ik weet niet of ik nog wel het toneel op ga, ben ik ook juist met die mensen gaan praten. Die dat wel hebben. En In de hoop, weet je, dat er een vonkje van hun vuur zou overslaan. Maar eigenlijk zit ik alleen maar te denken van, wat een mafkees ben jij eigenlijk? Als je het hebt over een lebbes, weet je, dan een stad en land afrijdt en dan terug chase naar Groningen om dan nog net op tijd voor de late night show, weet je, op zaterdagavond of nacht, en toen we nog op het podium te staan om nog wat te vertellen. Ik heb nooit die drang gevoeld, joh.
Ja.
Nooit. Vond het leuk om te doen en vond het ook leuk als het klaar was, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ja.
Is er een show uit je carrière anders dan misschien de avond in de Kleine Comedie waarop je de zaal inliep om iemand op zijn bek te gaan timmeren, waar je nou terug zou willen gaan omdat je denkt, oké, dit zou ik over willen doen. Of ik zou terug willen gaan en laten zien wat ik kan, omdat dat toen ik er eerder was niet kon.
Oh, ja, helaas heb ik best wel een rijtje. Gewoon, ja hoor, dat geef ik eerlijk toe. Ik heb echt wel een show dat ik dacht van, ik kan gewoon beter. Maar het is in ieder geval zo, ik kan altijd in de spiegel kijken, dat ik altijd dat heb gedaan wat ik kon doen. En dat ik daarna vond dat het misschien niet genoeg was, oké. Nee, maar ik heb nog nooit op het podium gedaan dat hij volgens mij, dat ga ik op halve kracht doen. Ja. Nee, maar ik heb altijd mijn reet eraf gespeeld als het moest. En soms werkt dat ook tegen. Iemand hard zien werken op toneel is nooit leuk. Maar ja je hebt het wel eens. Ik heb op een gegeven moment ben ik gestopt met 5 keer optreden in een week. Dat deed ik in het begin van mijn carrière. Ja. Het kon en ik wist niet beter. Totdat ik merkte van ja, maar het put me ook wel uit. Terwijl ik heb zoveel energie, maar mentaal. Weet je, ik dacht van ik ben beter als ik wat minder speel. En ja, zo probeer je in de loop van je carrière, ga je fine-tunen. Omdat je voelt van dit past gewoon beter bij mij. En het geldt totaal niet voor iemand anders, maar wel voor mij. Ja.
Ja. Top. Is er één show of verhaal waarvan je denkt, oh, dat is nog helemaal niet te sprake gekomen, dit moet je weten? Of?
Nou, in het begin van mijn carrière, en nu weet ik niet meer precies waar het was. Het was ergens in het oosten van het land, het kan Almelo zijn geweest of Ermelo of zoiets dergelijks. Maar ze hadden daar een soort theaterzaal gemaakt in een bioscoop. Dus ik kwam daar en toen waren er ook maar 20 kaarten verkocht. Dat was echt bij mijn eerste show. En ik zag ook nergens posters hangen van me. Ik zag ook geen flyers in. Maar oké, nou 20 man. Oké, het is wat het is. Ja. Maar het was ook echt in een filmzaal. Maar er was ook geen kleedkamer. Dus ik moest me achter een soort van schotje moest ik me een beetje omkleden. Ik had een soort van jasje, weet ik veel wat. Terwijl langs me heen liepen mensen naar andere filmzalen toe. En ik loop dus zeg maar, die bioscoop in. En daar moest ik spelen. En zaten
de rest van de bioscoop was ook gewoon in gebruik als bioscoop?
Als bioscoop gewoon.
Oh,
en
dan
zat de één zaal. Zei ze, nou, die één zaal doen we een optreden. Dus, nou, dat optreden was ik. En voor mij zat ook op rij 10 of zo. Of in mijn herinnering echt heel ver weg. Zaten dus die 20 mensen een beetje braaf op een rijtje. Dus ik probeerde ze wat meer naar voren te krijgen. Dan kom je van, nou, dan was het totaal getrek in. Dat zat gewoon zo.
Lekker arm over
dus
elkaar.
Dus toen ben ik naar ze toe gegaan. En dat waren maar gewoon eens 20 man of zo. Dat zat niet helemaal op één rij, maar zo'n beetje bij elkaar. Toen ben ik voor ze gaan zitten met mijn knieën op de stoel bij rij voor hun. En dan zo over de leuning ben ik zo gaan hangen. En een beetje gaan praten met de mensen. En ondertussen gleden ze heel stiekem mijn show in. En de mensen waren hartstikke leuk, met gelachen. Tot op een gegeven moment zegt een vrouw van, ja, allemaal leuk en aardig. Maar je moet nu daar naartoe met de show beginnen. Maar ik moest straks wel naar huis. Die had niet eens in de gaten dat ik al met de show was begonnen. Dat was gewoon lekker een beetje lachen. Nou goed, ik heb die show afgerond. Dat weet ik niet meer precies. En er was natuurlijk die kassa daar zo. Dus ik ga ze groeten. Er zat een man. En ik vond dat zo vreemd, weet je. Nergens lagen ook foldertjes van me. En ik loop even zo in zo'n kantoortje, weet je. Zo, tenminste, die zijdeur. Ja. Om te zeggen, ik was eerder verzouwers. I left the building. En toen zag ik zo'n pak van die foldertjes van me liggen. Van mijn optreden.
Jee.
Van die flyertjes. En ik zei van, liggen ze hier? En die was Ik zei, maar waarom liggen ze niet daar? Toen zei die man, die sprak toen de historische woorden. Ja, nee, als ik ze daar leg, dan nemen de mensen ze mee. Ja, oké, weet je, dit is gewoon een... dit is gewoon verloren op alle fronten. Van, nou, daar heb ik niet eens over nagedacht. Nee, tabé. En ik hoop dat jullie geld van de gemeenteraad kunnen krijgen om een echt theater te bouwen. Want hier ga ik niet meer komen. Ja. Ja, dat zijn treurige verhalen.
Het is wel heel duurzaam. Ja. Anders nemen ze mee. Ja. Wauw. Dankjewel.
Ja, dat is goed, joh. Ik zou zeggen, knip er een hoop uit. Maak het eens leuk van hoe lang was dit gesprek?
55.
Ja, een uurtje. Ja,
komt helemaal goed. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!